Het wonder van voorziening. Filippenzen 4 vers 19. Mijn God zal aan al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Vorige week heb ik gesproken over die geweldige persoon van de Heilige Geest. Hij is een communicator. De Heilige Geest is de communicator van de hemel. En hij spreekt tot ons. En juist in het spreken gaan we zien dat er voorziening gaat komen. En als hij spreekt, in het spreken, is daar die voorziening van God die we nodig hebben. Hij gaat in behoeften en in verlangens gaat hij voorzien. Ronald, super bedankt. Dank je wel voor het dienen. En ik ga met u het woord openen, Johannes hoofdstuk 2, de bruiloft in Cana. Hier is een echtpaar dat daadwerkelijk de voorziening van God meemaakt. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Dus het is altijd goed om Jezus uit te nodigen. Amen. En toen er tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Nou, dat was een schande in die tijd. Hè? Gewoon schande als je geen wijn meer hebt op een bruiloft. Die duurt natuurlijk wat langer dan vandaag de dag. Dus het is wel belangrijk dat je veel wijn hebt. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Oh, en toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En daar waren 6 watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik van de Joden. Elk met een inhoud van 2 of 3 metretten. Hè? Dat is toch wel zo'n 60 tot 80 liter. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water en zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen de ceremoniemeester het water geproefd had, wat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept had, wisten het, riep de ceremoniemeester die de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, dan daarna de mindere. U hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum, hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet vele dagen. Even tot zover. Een prachtig gedeelte uit Johannes hoofdstuk 2. God is de God die voorziet. Zullen we dat nog even belijden met elkaar? God is de God die voorziet. Hij voorziet in al onze behoeften, verlangens en noden. Wie heeft er wel eens verlangens? Ik denk allemaal. Kennen we noden in ons leven? Ik denk ook allemaal kennen we noden, allemaal kennen we verlangens. En daar moest ik even over nadenken. Dat God heel bewust zegt, ik voorzie in de behoeften van mensen. Want die behoefte heeft God in jou en in mij gelegd. We hebben allemaal fysieke, lichamelijke behoeften. Eten, drinken en slapen. En God zegt, daarin wil ik voorzien. We hebben behoefte aan zekerheid en veiligheid. En God zegt, daarin wil ik voorzien. We hebben behoefte om geaccepteerd te worden. Sociale contacten. God zegt, daarin wil ik voorzien. We hebben behoefte om waardering te krijgen. Om bemoedigd te worden. Gewoon hetgeen wat je mag doen voor de Heer en voor anderen. Ja, die bemoediging, die waardering. En tevens de behoefte om jezelf te ontplooien en te ontwikkelen. Dat hetgeen wat God jou heeft gegeven, dat je dat mag inzetten tot zegen van een ander. Je wil bijdragen leveren aan deze samenleving. En dan zie je in die behoefte komen er ook een heleboel verlangens. En zelfs die verlangens mogen we bij de Heer brengen. Verlustig je in de Heer, dan zal Hij je geven Die verlangens van je hart, want die verlangens komen voort uit je behoeften. Weet je, huisvesting is heel belangrijk. Maar op een gegeven moment heb je ook een verlangen. Nou, ik zou daar wel graag willen wonen. Zie je dat? Dus die huisvesting is natuurlijk is een behoefte, is een basisbehoefte. Maar tevens een verlangen. Maar daar zou ik wel heel graag willen wonen. Is dat verkeerd? Nee, dat is mooi. We mogen onze verlangens kenbaar maken bij de Heer. En tevens kunnen er ook noden zijn in je leven. Nou, een nood is een tekort. Een nood is een gebrek. Een nood is een situatie waar een bovennatuurlijk ingrijpen eigenlijk nodig is. En als ik dan denk aan Suriname, daar zijn grote noden die ook voortkomen uit de behoefte van zelfs gewoon eten, drinken, slapen, wordt op dit moment eigenlijk aangevallen in Suriname. En dan roepen we, Heer, grijp in die nood. Als we praten over veiligheid en zekerheid, nou, er is een nood ontstaan. Niet alleen een verlangen. Verlangen zullen ze hebben, maar er is een nood gekomen. En de Heer zegt, ik wil ingrijpen in die nood. Met andere woorden, de Heer is de God die voorziet. En Hij wil voorzien in al onze noden, in al onze behoeften. En ook als gemeente, we hebben een heleboel verlangens. En die verlangens komen dikwijls voort uit de behoeften die wij als gemeente hebben. Ik vergeet nooit meer dat we hoorden, we kwamen samen in de scholengemeenschap Maarten Luther. En ja, dan moet je, ik was er ook godsdienstleerkracht. En dan hoorde je, ja, jullie zijn eigenlijk niet echt een kerk, maar meer een evangelisatiebeweging. Jullie groeien, dus we willen graag dat jullie een andere locatie gaan zoeken. Nou, dan word je eigenlijk even geconfronteerd met de harde realiteit, we hebben een andere plek nodig. En toen zijn we gaan zoeken om op een plek samen te komen. Dus ik kan me heel goed voorstellen, kerken die op dit moment geen plek hebben om samen te komen, dan verlang je naar, is er een plek waar we wel samen kunnen komen? Toen zijn we gaan kijken op bedrijventerreinen, wat is mogelijk? Maar in Rotterdam zijn ze nogal streng, en strenger dan in Amsterdam. En toen kwamen we op een gegeven moment op zo'n punt, en toen zegt Patrick tegen mij, Gerard, wat is er nou echt in je hart? Ik zeg gewoon, een grote kerk in Rotterdam-Zuid, daar wil ik samenkomen, Breedpleinkerk. En diezelfde dag zijn we gaan praten, in 2000, 2001, en toen spraken we met een lieve zus en die zei, ja, dat is mogelijk. En vanaf dat moment komen we hier samen. Dus er was een behoefte, tevens een verlangen in het hartje van Rotterdam-Zuid. En God voorzag zowel in die behoefte als in het verlangen. En het was eigenlijk ook wel een nood, want we stonden op een gegeven moment op straat. Zo zie je dat God een God is die voorziet. Dat we God daar mogen voor danken. In Johannes hoofdstuk 20 kwam er in de tekst tegen, vers 30 en 31. En dan staat er iets geschreven over, even kijken hoor, of ik het snel kan vinden. Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan. Veel tekenen heeft hij gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, in het boek wat Johannes heeft geschreven. Dus in wezen, Jezus heeft heel veel tekenen gedaan. Het woord teken in het boek Johannes heeft te maken met wonderen. Heeft te maken met een bovennatuurlijk ingrijpen van God. God heeft door zijn zoon Jezus vele wonderen gedaan. En nu komt het. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Met andere woorden, Johannes heeft, als je het boek leest, 7 tekenen, 7 wonderen opgeschreven in het boek Johannes, waarvan de eerste, water wordt veranderd in wijn. Het eerste teken heeft te maken met Gods voorziening. Het wonder van voorziening die plaatsvindt, is het eerste teken wat Johannes opschrijft in het evangelie dat wijn in water wordt veranderd. En een teken wijst altijd naar Jezus. Het laat zien wie Hij is, de Zoon van de levende God. En waarom doet Jezus die tekenen? Helder en duidelijk, opdat we geloven in Jezus, de Zoon van God. En opdat we leven hebben in zijn naam. Dus wonderen, tekenen, het wonder van voorziening, waarom doet Jezus dat? zodat we gaan geloven in Hem, in wie Hij daadwerkelijk is, en dat ons geloof groeit, dat ons geloof toeneemt, dat ons geloof krachtig wordt, en dat we gaan leven zoals God het heeft bedoeld. Kwaliteit van leven. En de Heer zegt, daarom doe ik tekenen in jouw leven. Dat je echt kan gaan zien wie ik daadwerkelijk ben. De Zoon van de levende God. God de Zoon. Die mens is geworden. Die in het vlees is gekomen. Die is geworden zoals wij. Alleen zonder te zondigen. En Hij heeft de prijs voor ons allemaal betaald. Dat is de reden waarom Jezus wonderen en tekenen deed. Zodat we gaan geloven in Hem. En dat we het leven hebben. Kwaliteit van leven. Dat jij gaat leven zoals God wil dat je zal leven. En leven door geloof in Jezus betekent dat woord. De Heilige Geest, die hemelse communicator, die spreekt tot je hart. Door zijn woord. Door indrukken, door openbaringen, dat bewerkt geloof in je binnenste en door dat geloof ga je leven. We hoorden, God is betrouwbaar, dat is geloof. God is betrouwbaar door het woord dat God betrouwbaar is, ga je leven. God is goed, God houdt van mij, God zorgt voor mij, God is rechtvaardig, God haat de zonde. Dat zijn allemaal waarheden waardoor geloof komt en daardoor mag je gaan leven. En groeit het geloof in de Heer Jezus. En dan ga je leven. Dat wil de Heer. Dan ga je leven zoals Hij het daadwerkelijk heeft bedoeld. En die 7 tekenen in het boek Johannes gaan over 7 wonderen die Hij in het bijzonder heeft gedaan. En die wijzen naar de grootheid van Jezus. Nou, God is de God die voorziet. God de voorziener. En ik stelde mij de vraag, aan wie openbaart God zich als God de voorziener? Aan welke persoon in de Bijbel gaat Hij zich heel duidelijk openbaren als Yahweh, Heere God, ik ben die ik ben, de voorziener. Er wordt een eigenschap gekoppeld aan de naam van God, Yahweh, Jireh. Aan wie openbaart God zich op die manier? Nou, ik denk dat we allemaal die naam kennen. Zijn naam is Abraham. Abraham. Abraham is de naam aan wie God zich openbaart als Yahweh Jireh. Hij is de God die voorziet. En Abraham is de vader van de gelovigen. Ook dat is zo mooi. Hij is de vader van de gelovigen. Hij gaat ons voor om ons te laten zien wat het is om te leven in geloof. Laten we eerlijk zijn. Deze man, die hoort het woord van God in het Ur der Chaldeeën. En dan moet hij zijn land, en hij moet zijn familie, en zijn huis moet hij verlaten. De Heer zegt, ga uit het land, ga uit het huis en uit je familie en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Er valt heel veel over te zeggen, maar ik wil met name even naar de kern toe, dat God zich gaat openbaren als God de voorziener. En Abraham gehoorzaamt. Vandaar dat hij reageert op het woord van God. Het woord van God bewerkt geloof. Geloof is waardoor je leeft. Het geloof van Abraham heeft God hem tot gerechtigheid gerekend. Met andere woorden, ook wij, als wij geloven in Jezus, wordt het ons tot gerechtigheid gerekend en staan we recht tegenover God. Is dat geen vreugde? Ik sta recht tegenover God. Er is geen aanklacht meer. Er is geen veroordeling meer. Het is niet meer dat stemmetje van jij bent slecht en jij hoort er niet bij. Nee, wij zijn gerechtvaardigd. Nou, mensen, wat even zeggen, ik ben gerechtvaardigd. Halleluja. We hebben de gerechtigheid van God ontvangen. Amen. Power is dat hoor, dat je de gerechtigheid van God hebt ontvangen en dat heeft Abraham gekregen door het geloof in dat woord dat God tot hem sprak. En dan belooft de Heere God als Abraham gehoorzaamd. Hij zegt, Abraham, omdat je dat doet, zal ik je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je naam groot maken en jij zult tot zegen zijn. Ik zal je tot een groot volk maken. Jouw erfgenaam, de zoon van de belofte. In hem zal je tot een groot volk worden. Maar Abraham zei, Heer, wij hebben geen kinderen. Hoe gaat u dat doen? En dan gaat God een groot en machtig wonder doen. Maar voordat God dat wonder doet, ik ben wel blij, Abraham is een mens zoals wij. Want Abraham, heeft een keer gewoon gelogen over zijn vrouw. Dat verhaal kent hij wellicht. Dat hij zegt tegen zijn vrouw, je bent zo knap, je bent zo mooi. We zijn nu in Egypte. Zeg niet dat je mijn vrouw bent, maar zeg dat je mijn zus bent. Omwille van mij, want dan blijf ik tenminste leven. En tevens, Heere God, het duurt zo lang. U hebt mij een nageslacht beloofd, maar er is nog steeds geen zoon van de belofte. Ik ga u wel een handje helpen en dan bij de Egyptische slavin verwekt hij een zoon en zijn naam is Ismaël. En Abraham doet het eigenlijk in eigen kracht. Maar hoe menselijk is dat? Er zijn van die momenten die we allemaal meemaken, ook ik, dat je soms vertwijfeld bent. Dat je denkt, Heer, waar bent u? Je gelooft nog steeds in God, je gelooft nog steeds in zijn woord en in Jezus. Maar dan denk je, Heer, hoe zit dat nu precies? Ik begrijp u niet. Maar ik vertrouw u, help Heer, wilt u ingrijpen in deze situatie? Dat laat weer het mens zijn zien, ook van een Abraham. Maar dan komt er dat moment, dat Abraham en Sarah Isaac verwekken, zoon van de belofte. Wat een groot wonder van God. En in Genesis 22 zegt de Heere God tegen Abraham, Abraham, de zoon die ik jou heb gegeven, de zoon van de belofte. Ik geef je de opdracht om je zoon te offeren. Om je zoon terug te geven aan mij. Heftig verhaal. Genesis 22. Je moet het thuis maar eens doorlezen. En hij gaat op pad naar het land Moria. En op een van de bergen die God hem zal wijzen, gaat hij zijn zoon Isaac offeren als een brandoffer. Als ze bij die berg aankomen, de dienaren blijven achter. En zegt Abraham, wij gaan God aanbidden. Wij gaan ons neerbuigen. Het is de eerste keer dat het woord aanbidding wordt gebruikt. We gaan neerbuigen voor God. En we komen terug. Over geloof gesproken. We komen terug. Niet ik kom terug, maar we komen terug. Met andere woorden, er is vertrouwen in het hart van Abraham. God gaat iets doen. En dan gaat hij samen met zijn zoon Isaac, die het hout draagt, de berg op en dan stelt Isaac die vraag. Vader, hier is het vuur, hier is het hout, maar waar is het lam? En dan spreekt Abraham de volgende woorden. God zelf, niet wij, maar God zelf zal voorzien in een lam. Over geloofstaal gesproken. En in Hebreeën hoofdstuk 11, ik denk de verse 17 en 18, dan lezen we dat eigenlijk de Bijbelschrijver geïnspireerd wordt door de Heilige Geest, de hemelse communicator, om op te schrijven wat er op dat moment leefde in het hart van Abraham. En wat schrijft die Hebreeën schrijver op? Dat Abraham overlegde in zijn hart, hij mediteerde dat God in staat is om zijn zoon op te wekken uit de dood. Over geloof gesproken. En op het moment dat hij staat om zijn zoon Isaac te doden, spreekt de engel van de Heer, nu heb ik je trouw gezien, stop daarmee. En hij keek om en hij zag een ram in de doorns. En nu komt het. Aan wie openbaart de Heere God als eerste dat hij de Heere God is die voorziet? Aan Abraham. Wanneer openbaart hij zichzelf als de God die voorziet? Dat is een les voor ons allemaal. Wanneer openbaart God zich als de voorziener waar we ons in kunnen verheugen en verblijden? Dat doet hij op het moment. Abraham krijgt die openbaring op het moment van volkomen, volledige overgave, van absolute gehoorzaamheid en totale onderworpenheid aan de Heere God. Op dat moment openbaart de Heere God zich aan Abraham. Ik ben de God die voorziet in alles wat je nodig hebt. Op zo'n kruispunt. En dan denken we ook aan het kruis van de Heer. Op zo'n kruispunt openbaart de Heere God zich op een machtige wijze aan Abraham. God zal zichzelf voorzien in een lam. Hoe profetisch is dat woord geweest? 2000 jaar later is daar het lam. Geslacht voor de zonde van de wereld. En als Jezus water in wijn verandert, een wijn, een prachtig mooi beeld van het bloed van Jezus, dat is het eerste teken, met andere woorden, het eerste teken wijst al naar het kruis, wijst al naar het werk dat hij voor jou en voor mij gaat doen, en zie het lam, en dat lam is Jezus, en dan gaan we zien dat op het moment dat Jezus daar hing aan het kruis, met jouw zonde, met mijn zonde, met mijn overtredingen, dat was het moment dat eigenlijk de Heere God zich opnieuw openbaarde als de God. Ik zal voorzien in jouw grootste nood. En wat is de grootste nood dat een mens kan hebben in zijn leven? Dat noemen we gewoon Z-O-N-D-E, zonde. En in die grootste nood heb ik voorzien door een lam. En het lam, een prachtig mooi beeld, wat Abraham zag in die struiken, het wijst naar de Heere Jezus, die sterft voor ons aan dat kruis. Jezus die water in bloed verandert, een bloed, een prachtig mooi beeld van het, eigenlijk het wijn, een prachtig mooi beeld van het bloed van Jezus, waar voorziening in is. En daar werd ik stil van. Ik ben een man die gelooft in voorspoed. Ik ben een man die gelooft in overwinning. Ik ben een man die gelooft dat God het beste met jou voor heeft. Dat God in al jouw behoeften, zelfs verlangens, mag je bekendmaken bij God. En dan gaat het niet zozeer om de wat-vraag, maar meer de waarom-vraag. Waarom stel je die? Waarom heb je die verlangens? Als je motieven zuiver zijn, God zegt, ik wil niets liever dan voorzien. En in al je noden, hij is de God die voorziet. Maar dat we goed beseffen dat God zich juist openbaart als God de voorziener op het moment waar daar een kruis is. Op het moment dat daar volledige overgave, absolute gehoorzaamheid en totale onderwerping is aan de wil van God. Zowel door Abraham als door zijn eigen zoon Jezus. En dat is de plek waar God voorziet. Daar stroomt het bloed. En in dat bloed is voorziening voor ons allemaal. Het heeft God alles gekost om die voorziener voor jou en voor mij te zijn. Het heeft God alles, maar het ook werk, alles gekost om die voorziener. Hij wil voorzien in jouw behoeften. Voorzien in jouw verlangens. Voorzien in de noden die je hebt. Maar hij heeft dat gedaan door de dood heen. En laten we eerlijk zijn in ons persoonlijk leven. Er kan soms een grote nood zijn. Een enorme behoefte die er is in je leven. En dan denk je, God, waar bent u? Waarom grijpt u niet in? Maar op het moment dat jij komt op die plek van totale overgave in dat seizoen van je leven. Totale onderwerping en afhankelijkheid aan God, gehoorzaamheid, dat dat het moment is dat God ingrijpt en er vindt verzoening, of voorziening, vindt er plaats in jouw leven. Dat is onze God. En hetzelfde, dit echtpaar, in Johannes hoofdstuk 2, een grote nood. Ze hadden wijn nodig. Schande als dat er niet zou zijn. En wat ik dan zo bijzonder vind, dat juist Jezus water in wijn. En dan verwijst hij naar zijn kruisdood. Dan verwijst hij naar zijn eigen bloed. En in dat bloed is voorziening voor ons allemaal. Voor de grootste nood die een mens heeft. De zonde. En het mag eigenlijk niet meer gepredikt worden vandaag de dag. En ik denk, het wordt weer de tijd dat we het wel zullen prediken. Want dat is precies wat deze samenleving nodig heeft. Zodat de vloek wordt gebroken over levens van mensen. We hebben een openbaring nodig van wie God daadwerkelijk is. En in mijn leven, God heeft voorzien van redding. Op het moment dat ik zag. Zo zwart is mijn hart, ik heb redding nodig. Op dat moment kwam Jezus mijn grootste nood binnen en openbaarde zich als de redder van mijn leven. Laten we gaan staan met elkaar en de volgende keer ga ik verder over Johannes hoofdstuk 2, over die bruiloft die daar is. En dan neem ik als het ware deze diepte, dat het God alles heeft gekost om te voorzien in jouw noden. Maar hij wil zo graag voorzien. Amen. Vader, dank u wel voor dit moment. Het woord heeft mijn hart ook geraakt, Heer, toen ik ermee bezig was. Dat u, Heere God, bent onze voorziener, Yahweh Jireh. In alles, maar ook echt alles wat we nodig hebben. In onze behoeften. In die basisbehoeften die we allemaal hebben. Verlangens. Die voortkomen uit die behoeften. Noden. Die soms heel groot kunnen zijn. Tekort, gebrek, ongemak. En wat zijn we dan dankbaar. Dat u door de dood heen voorzien heeft. Dat we de redding mogen ontvangen. En vanuit die redding uw zegeningen mogen proeven en smaken die goed zijn. En ik weet niet wat jouw nood is deze morgen. Het kan een financiële nood zijn, het kan een relationele nood zijn, het kan een emotionele nood zijn, het kan allemaal noden zijn. En de Heer zegt tegen jou, ik ben de God die voorziet. Mijn God, jouw God, van al je behoeften naar zijn rijkdom. Niet jouw rijkdom, zijn rijkdom, heerlijk voorzien. En waarom is daar zo'n grote rijkdom? Omdat het bloed van Jezus heeft gevloeid. Daarom is die rijkdom zo groot. Daarom is die rijkdom beschikbaar voor jou. Want hij zijn leven voor jou heeft gegeven. Gewoon even die diepte weer kunnen pakken. En van daaruit mogen we komen met onze noden. En we zeggen, Heer, u hebt er alles voor over gehad. Zodat u kunt voorzien in mijn nood. En ik weet niet wat jouw nood is. Ik heb heel veel behoeften, ik heb heel veel verlangens. En af en toe ook noden die er zijn. Wat ben je dan dankbaar voor het bovennatuurlijk ingrijpen van God. En ik wil je echt meegeven. Als God voorzien heeft in je leven, schrijf het op, dat is je getuigenis. Want het getuigenis, getuigt van het bloed, wat het bloed heeft gedaan. Abraham, een prachtig beeld. En Isaac, van God de Vader. En God de Zoon. Dat zijn we er dankbaar voor. In Jezus' naam. Dus als je een nood hebt, ook thuis, als je meeluistert, maak die nood bekend. De nood bij God. Dat Hij zal voorzien datgene wat je nodig hebt. Dus we zullen met elkaar zeggen, Heere God, u bent Yahweh Jireh. U hebt voorzien. Door de dood heen. Zodat ik kan ontvangen wat ik nodig heb. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Voorziening is mogelijk door het bloed van Jezus. Amen. Halleluja. Dank u Jezus. En als jij nood hebt en je wilt het nog bekendmaken, ook via de gebeds-app, neem de tijd om dat te doen. Of via de chat, zodat we ook jou thuis tot zegen kunnen zijn. En ook voor mensen hier in de zaal. Ik weet niet wat jouw nood is, maar we gaan een lied zingen, een slotlied. En dan mag je gewoon je nood bij de Heer bekendmaken. Misschien heb je wel een heel diep verlangen wat voortkomt uit een behoefte. Je denkt, Heer, is het nou egoïstisch dat ik het vraag? Het gaat niet zozeer om wat je vraagt, maar waarom je het vraagt. Ja, Heer, ik heb echt een auto nodig. Nou, dat is toch prima, daar is niks mis mee. Heer, ik heb echt een andere woning nodig. Waarom vraag je het? Hoort bij die zekerheid, die basisbehoefte die we allemaal nodig hebben. Heer, Heer, ik verlang zo naar een partner. Dat mag toch, dat is eigenlijk gewoon een basisbehoefte. Tenzij God je geroepen hebt om op een andere manier te leven. Maar dan weet je dat ook. Heer, u weet het. Maar niet alle verlangens zullen verhoord worden. Dat weten we ook. Maar in je behoefte wil God voorzien. Dat we dat mogen meenemen. Eerst wil ik dat de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze hemelse Vader, hulp, troost, bijstand van de Heilige Geest met een ieder van u, jou zal zijn. Halleluja. Maranatha. Jezus, kom spoedig. Wauw, ze hebben een slotlied zingen. En Ronald neemt ons mee. En laten we die noden, die behoeften, die verlangens voor de troon van God brengen. Want als je voorziening nodig hebt, Hij is de God die voorziet. Wellicht verlang je naar kinderen. Gewoon naar kinderen. Je bent onvruchtbaar. En de Heer zegt, ik wil voorzien in die nood. Misschien heb je een grote schuld die nog steeds niet is afbetaald. God zegt, ik wil voorzien. En ik ga wat sleutels geven de volgende keer hoe dan die voorziening kan doorbreken in je leven aan de hand van Johannes hoofdstuk 2. Het eerste wonder, het eerste teken wat Jezus deed. Amen. Halleluja.
I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I'll be held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Your voice, you have led me to the fire. In darkness night, you are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life,
so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
Your goodness is running after, it's running after me.
Your goodness is running after, it's running after me.
With my life laid down, I surrender now. I give you everything.
Your goodness is running after, it's running after me.
Your goodness is running after,
it's running after me. Your goodness is running after, it's running running after me.
All my life you have been faithful.
All my life you have been so, so good.
The goodness.